Radio Onda Italiana presenteert Voice of the Town met Silvia Terribili op woensdagavond van 8 tot 9. Voice of the Town, actualiteit, informatie en eigenwijze muziek. Goedenavond beste luisteraars en hartelijk welkom bij Voice of the Town. Dit is Radio Onda Italiana op Radio Salto Amsterdam. En vanavond hebben we een gast in de studio en dat is Jonneke Beckenkamp. Goedenavond.
Goedenavond.
Leuk om je hier te hebben vanavond. En vanavond gaan we praten over de asociale verkoop van de sociale huurwoningen in Amsterdam. Huurwoningen van de Alliantie in het complex van Antrepo Dok. We gaan zo meteen met Jonneke daarover praten. Hartelijk welkom vanavond hier met ons, Jonneke. Hallo.
Dank je wel. Hallo. Blij dat ik hier wat mag toelichten.
Ja, ja. Nee, we vinden het is een heel belangrijk thema. Amsterdam en sociale huurwoningen, de toekomst van sociale huurwoningen. Wat houden in deze verkoopplannen van de Alliantie in het Antrepo Dok complex?
Nou, dat houdt concreet in dat de Alliantie in ons complex, oorspronkelijk zeg maar sociale huur was, dat ze daar 140 woningen, sociale huurwoningen, gelabeld hebben om in de verkoop te gooien zodra ze vrijkomen. En eerder waren er al 200 van die woningen gelabeld als geschikt voor de vrije sector. Wat betekent dat het dus binnen de afzienbare tijd dat er misschien 60 of 70 huurwoningen overblijven.
Ja, ja. Je zei van de sociale huurwoningen, dan waren ze gelabeld voor de vrije sector.
Van de 200 van de sociale woningen waren gelabeld voor de vrije sector. Ja. En dus ook als ze vrijkomen, dan gaan ze ineens enorm in huur omhoog.
Ja, tuurlijk.
En ook voor zittende huurders. Hè, er was beloofd voor zittende huurders bij de invoering van de monumententoeslag. Dan gaan ze nooit boven de huurgrens uit. Nou, dat is al lang gebeurd. Want dan is er weer een wettelijke regeling veranderd. En waar het maar kan, pakken ze dan weer geld. Waardoor ook voor de mensen die er al vanaf begin af zitten. En die dus die destijds het echt gered hebben van de sloop. De huren echt die schieten omhoog.
Dus ieder jaar dan gaan de huren eigenlijk omhoog?
Ja, Zeker voor mensen die...
mensen die vanaf het begin daar zaten?
Nou, ook voor alle nieuwkomers.
Ja.
De huizen die in de vrije sector zijn gekomen. Maar ook voor zittende huurders die net iets meer verdienen... dan wat je mag verdienen, wil je er tegenwoordig nog voor in aanmerking komen.
Ja.
Dus het kan zijn dat jij voor een huis... wat destijds voor 40.000 euro is opgeleverd. Ik heb het even voor mijn huis uitgerekend...
Ja.
Dan zou ik daar nu per jaar 17.000 euro voor moeten betalen. Hè? Voor een huis wat 40.000 euro gekost heeft. En dat gaat nog gekker als die WOZ-waarde weer nog meer gaat meespelen.
Ja.
En wij betalen voor de overwaarde van onze huizen. Terwijl we daar niks van meekrijgen. Dus we zijn gewoon de shorts dat we op een goede plek wonen.
Ja, ja. Het is wel zo dat je in principe in dat huis mag blijven wonen. Dus
ja.
Je wordt niet weggestuurd. Okay. Maar
worden uitgerookt, dat kan je zeggen. Je moet steeds meer en meer betalen. En veel meer dan de kostprijs.
Hoeveel gaat het iedere jaar omhoog?
Voor mensen die iets meer verdienen met 50 à 100 euro per maand.
Zo.
Dat gaat echt heel hard hoor. Eerder was het nog zoals je met pensioen was.
En dat
was
gebeurt
het
per jaar.
Per jaar. Dus dit jaar had ik een huurverhoging van 600 euro.
Ongelooflijk. Plus natuurlijk al die prijzen die omhoog gaan voor de energierekening.
Dat komt er nog bij.
Dat is ook gigantisch.
Maar het is ook vooral onredelijk. Hè, van dat je denkt van de hele woord sociale huurwoning klopt eigenlijk niet meer. Want wij zijn gewoon een melkkoe voor de... want aan het onderhoud wordt bijna niks gedaan. Hè, het verduurzaming blijft uit. En die huur, we gaan als huurder steeds meer betalen voor mindere woningen.
Ja.
En terwijl we er zelf heel veel in geïnvesteerd hebben, want zeg maar sanitair en keukens zijn in 40 jaar niet vervangen. Hè, dus wat doe je dan als je het kunt betalen? Dan zet je er zelf een keuken in, dan zet je er zelf een nieuw toilet in. Hè? Of in mijn geval dan, wij hadden als woongroep, ik woon in een woongroep, een heel mooi dakterras aangelegd. Met toestemming van de Alliantie, door een aannemer van de Alliantie, waardoor het veel duurder uitviel. En nou hebben ze bedacht, nee, er moeten zonnepanelen komen. Dat is namelijk de goedkoopste oplossing, kostte geen cent. Want de kopers betalen dan, mensen kopen zonnepanelen. En dan wordt het gewoon gesloopt en afgevoerd. Ja, het is echt genadeloos.
Ja, ja. Nee, dat is... jullie vinden deze verkoop asociaal. En je hebt de redenen waarom het asociaal is. Maar wie heeft deze beslissing genomen? Is het de gemeente die beslist om dit te gaan doen? Of de woningcorporaties doen dat?
Dat doen de woningcorporaties in onderling overleg, hè? En eigenlijk dwars tegen het advies van de huurders in. Want de bewonerscommissie heeft ook gezegd... ja, dat moet je echt niet doen. Dat is onbetaalbaar voor huurders. Het werkt gentrificatie in de hand. Van een paradepaardje van de sociale woningbouw... dat wordt ineens een woord voor de rijken. Of voor de allerarmsten. En dat is heel slecht voor de sociale cohesie. Wij zijn een soort... wat je meer in Amsterdam hebt. Hè? Maar zo is het ook gebouwd. Wij zijn eigenlijk een soort dorp in de stad. Dus je kent elkaar. En in de begintijd, toen had je ook nog niet... dat is pas later ingevoerd... dat je een inkomensgrens had... waaronder je alleen maar in aanmerking kwam. Dus het was heel gemengd. Mensen met hoge inkomens, met lage inkomens... met heel verschillende beroepen. En nu krijg je alleen maar mensen die heel veel... die dat kunnen opbrengen. Of die dat moeten opbrengen en dus krom liggen van het werk. Omdat ze. Dus mensen die nieuwkomers en mensen die een hele hoge hypotheek moeten betalen. Ja, die hebben geen tijd. Wij organiseren buurtfeesten, barbecues. Dat zie je meer door meer plekken. Dus het is totaal voorbij gaan. Het is echt. Ja, ik ervaar het als een soort diefstal. Ook van sociaal kapitaal. Vooral ook van sociaal kapitaal. Een gelegitimeerde diefstal.
Ja, ja. En je had het over gentrificatie. Dus
ja.
De gemeente Amsterdam die doet gewoon aan gentrificatie op deze manier.
Ja, zeg maar.
Doen ze dat bewust of onbewust?
Ze hebben het een tijd bewust gedaan. Zeg maar in de jaren 80. Cody Hoogsenbach, die geeft net toevallig vanavond ook zijn Den Uyl-lezing. Die heeft dat fantastisch uiteengezet hoe dat gelopen is. Ook met als voorbeeld Amsterdam. In dat mooie boek Uitgewoond. Zeg maar eind jaren 80. Was 80% van de woningen in Amsterdam was sociale huur. Dat is bijna gehalveerd. En we hadden, terwijl we een linkse gemeenteraad hadden. Maar die wilden toch, die vonden dat eigenlijk toch te veel. Dus die hebben die verkoop ook gestimuleerd. Dat moest minder worden. Hè? Onder het idee van om te concurreren met andere steden, dan kreeg je creatieve, rijkere mensen in de stad. Hè? Amsterdam moest niet de stad van.
Wat een onzin, hè?
Ja, absolute onzin. En ze komen er nu wel van
creatievere
terug.
Creatievere mensen. Ja, ja. Rijkere mensen zijn dus creatiever, volgens hun. Ja. Ik denk dat juist in tegendeel.
Ja, maar
mensen die het minder hebben, die hebben meer ideeën.
Nou ja, je ziet bij ons in het complex hoeveel bijval we krijgen. Maar ik bedoel niet alleen mensen die zeggen, wauw, wat goed. Maar ook mensen zeggen, ik maak wel een affiche. Ik maak wel een documentaire. Hè? Dus er is heel veel creativiteit bij ons, ja. Maar dat komt omdat wij allemaal mensen zijn die hun huis niet als handelswaar gezien hebben, maar een plek waar je woont. En waar je dus blijft wonen. Ik woon er nu 31 jaar en het is echt een geweldige plek om te wonen. Maar het is zo absurd dat je dus echt 17.000 per jaar moet gaan betalen voor een huis wat toen je er kwam, €40.000. Dat geld gaat dus. En de Alliantie presenteert zichzelf als een goede doelenstichting. Hè? Van zij lossen de wooncrisis op. Of dat dragen ze aan bij. Maar ze vergeten het. Dat huurders eigenlijk de donateurs zijn van die stichting. Zij leven van onze inkomsten. Maar we hebben niks te zeggen. En we worden af en toe zelfs echt chockerend denigrerend behandeld. We krijgen geen informatie. Het zijn net alsof we kleine kinderen zijn. Het is schokkend. Chockerend, echt waar.
Ja. Nou, wat is de houding van politieke partijen?
Nou, nu. Dus de linkse partijen zien al wel, ook mede door mensen als Cody Hoogsenbach en de woonopstand, die begint nou door te dringen wat de gevolgen zijn, dat woonbeleid echt desastreus is geweest. Hè? Vooral ook nu het ook de middenklasse gaat raken. Worden ze een beetje wakker. Maar wij krijgen nu bij deze actie, hè, van het dokoproer, wat we dus gestart zijn afgelopen zaterdag, krijgen we wel steun van de PvdA, van GroenLinks, vooral van de SP. En niet te vergeten van de architect die het mee mogelijk gemaakt heeft. Hè, die ombouw van op de slooplijst staan pakhuizen tot mooie woningen. André van Sticht. Daar krijgen we echt veel steun van.
Ja, want dat was ook een heel mooi project. Ik kan me herinneren. Ik heb ook daar gewoond.
Ja?
Een tijd. Maar ja, toen was het te klein voor het gezin. Toen zijn we verhuisd. Maar we hebben op de Antropodoc gewoond. En het is
heerlijk
gewoon.
Het is fantastisch
en
gedaan.
Het was inderdaad heel goed voor de middenklasse. Voor mensen die
alles door
wel werken. En niet in de sociale sector zitten. Maar toch niet te veel verdienen. Dan was het ideaal. Dat was echt heel mooi.
Ja, echt een
En heel mooi gerenoveerd.
En dat zie je dus ook. Hè, want we hadden afgelopen zaterdag de dokoproer. Was ontzettend leuk. Heel geslaagd. Maar dan hadden we flyers opgehangen. En dan hoor je van mensen die zeggen van, oh, ik zeg, dan kom je een zaterdag. Want die doen dan, wauw, hartstikke goed wat jullie doen. Als bewonerscommissie. En dan zeggen ze, kom je dan zaterdag? Ja, nee, ik kan echt niet, want ik kan die trappen niet meer op. En ik bedoel, er zijn zo, omdat iedereen is blijven wonen, krijg je nou ook een vergrijzingsgolf. Waardoor daar straks ook, zeg maar, al die gelabelde heel veel woningen vrijkomen. En dan dus, het gaat heel snel. Dus ze zeggen, het gaat druppelsgewijs. Het is een beetje fout gecommuniceerd. Maar dat gaat heel snel.
Nee, het is eigenlijk een generatie, hè? Want toen het opgeleverd werd. Nou, dan was het de mensen die toen vanaf het begin daar, die zijn allemaal of in de 60 of hoger.
Ouder. Ja.
En toen hadden ze kleinkinderen, maar dan zijn de kinderen uit huis. En die zijn een oudere generatie, dus dan kan je het eigenlijk in één keer kan je een hele ja, verandering van samenstelling hebben.
Ja, maar ja, dat vind ik ook zo erg, of ik, wij, hè, dat er zitten kopers beneden, maar boven is alles huur.
Ja.
En wat zie je nou? Het onderhoud aan de buitenkant gebeurt, maar de liften, die zijn buitensporig vaak kapot. Ja. Terwijl die op de eerste verdieping, zeg maar, dat zijn allemaal invalide woningen. Vorig jaar tussen kerst en oud en nieuw, geen enkele lift deed het.
Ja.
En als de lift, een lampje in de lift kapot is, dan kan, dan kan dat weken duren voordat dat lampje hersteld is. Terwijl als wij onze pamfletten ophangen, is het de volgende dag weg.
Hè?
Ja. En de
waarom is deze, waarom, wat is het waarom van deze lakse houding van de woningcorporatie?
Ja, de
eigenlijk?
Woningcorporatie is gewoon uit op winst. Ja, die winstmaximalisatie. En dan dat legitimeren ze dan met... dan kunnen we nieuwe huizen bouwen. Hè? Maar ja, waarom moeten huurders die betalen? Ik bedoel, dat kan je toch uit de staatskas betalen? Het is toch raar dat mensen...
Ze zien het eigenlijk als een onderneming. Maar dat,
ja, dus ze doen het goed, maar ze doen niet het goede.
Functie.
Nee, dat, maar ze pretenderen dat ze dat wel doen, maar ze vergeten dat ze dat dus doen ten koste over de rug van huurders. Hè? En dat is het kwalijke eraan. Van dat, dus het kost dan allemaal te veel tijd. Het enige waar ze snel in zijn, zeg maar, alle onderhoud brandmelders hebben we nog steeds niet. En dan lang niet in alle huizen. En dan sturen ze iedereen een brief en zeggen ze, we hebben geen afspraak met u kunnen maken. We hebben ze niet eens geprobeerd. Hè? Dus dan moet jij een afspraak gaan maken. Ik denk, nou, ik zit in de bewonerscommissie. Laat ik maar eens gaan bellen. Leuk, ik ben braaf. Ik ga bellen. Ja, eind januari waren er 2 data mogelijk. Ik zeg, ja, maar dan kan ik net niet. Ja, dan moet je nog maar een keer. Ik zeg, nou, sorry. Je hebt nou mijn telefoonnummer. Bel mij maar. Maar als het gaat om... ik heb nou de huur geweigerd, huurverhoging geweigerd. Ik denk, nou is het een keer afgelopen. Ook meegenomen door die actie van wij weigeren de huurverhoging. Een fantastische actie. Ook de actiegroep Niet te Koop helpt ons ook uitstekend trouwens hierbij. Bij onze acties. Maar dan krijg je een sms, een berichtje, een brief, een mail. Echt 5 per maand. Hè?
Ja.
En met 1 dan, u kunt onmiddellijk betalen. En als u schuldproblemen heeft, nou dat heb ik helemaal niet. Maar het idee, ik vind het gewoon principieel onjuist. En het is ook tegen wat ze beloofd hebben. Dat huren voor zittende huurders boven de huurtoeslaggrens uitgaan. Dat vind ik grensoverschrijdend. Huurgrensoverschrijdend.
Ja. Nou, we gaan een beetje muziek draaien. En dan praten we verder.
Partly boys, partly babies, sperm whale. Am I different in the spring. I know you're a seasonal beast, like the starfish that drift in with the tide, with the tide. So until your blood runs to meet the next full moon, your madness fits in nicely with my own, with my own. Your lunacy fits neatly with my own, my very own.
U luistert naar Voice of the Town op woensdagavond van 8 tot 9 met Sylvia Ribili, actualiteit, informatie en eigenwijs en muziek. We luisterden naar Tears for Fears, Start of the Breakdown en dit is Sea Song. En we gaan nu verder met onze gast van vanavond, Jonneke Bekenkamp. En we praten over de asociale verkoopplannen van de Alliantie in Amsterdam, in het complex Antropodoc. Wat zijn jullie alternatieve voorstellen, Jonneke?
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat we zo druk geweest zijn met de actie om het tegen te houden, hè, die verkoop. Dat nu pas een beetje het gesprek onderling op gang komt. Dus wat ik nu zeg, is vooral mijn persoonlijke, of wat ik zo opgepakt heb. De actie heeft trouwens al wel succes gehad in die zin dat de Alliantie tijdelijk op de pauzeknop gedrukt heeft. Dus het helpt wel om actie te voeren. Maar goed, pauze is nog geen stop, dus we gaan door. En bovendien gaan we verder dan de stop. We willen ook dat die liberalisering teruggedraaid wordt.
Ja, voor hoe lang hebben ze die pauze?
Nou, ze willen een extern deskundige inschakelen. En dat doen ze dan in overleg met de gemeente. De huurders worden weer niet betrokken in wie wat de opdracht wordt. Maar ze gaan dan. Ze nemen het in ieder geval serieus. Ik heb ook echt het idee dat ze. Ze zitten natuurlijk ook klem, want die prestatieafspraken met de gemeente. Die leiden tot wanprestaties ten opzichte van de huurders. Hè? Want het geld van de huursector wordt afgeroomd. Dus als zij afgesproken hebben, als de afspraak jullie moeten bouwen, ja, dan kunnen dokken, mensen uit de dok kunnen dokken. Hè? Dus dat is echt een. In die zin, zeg maar, de politieke partijen steunen, de linkse politieke partijen steunen ons nu. Maar ze zijn wel medeschuldig aan het woonbeleid, hè, zoals dat ontstaan is. Dus heel snel moet dat woonbeleid veranderen. Dat niet alleen van dat geld van huurders met de huurdersheffing wordt al gedeeltelijk afgeschaft, maar eigenlijk zou dat gewoon teruggestort moeten worden. Dat is gewoon afgepakt. Hè. Daarom is er nou geen geld om stevig te verduurzamen. En ook die inkomensafhankelijke huren. Dat is gewoon extra inkomstenbelasting voor huurders. Het is echt heel erg onrechtvaardig.
Ja, en het probleem is ook natuurlijk de marktwerking. Ja, vroeger had je al die functies voor sociale wooncorporaties. Die moesten een sociale functie vervullen.
Ja.
En dan is alles op de markt. Dus alles moet rendabel zijn. En dat zien we ook met de gezondheidszorg. Ja, vroeger hadden wij de ziekenfonds en. En nu is gezondheid een markt geworden.
Ja.
En wonen is ook een markt geworden. Alles is een markt. Maar dat betekent dat je dan voor de zwakkeren in de samenleving, maar niet alleen de zwakkeren, maar ik bedoel de hele middenklasse. Want in Amsterdam zien we duidelijk een aanval op de middenklasse. Hè, wat dat betreft.
Nou ja, want voor zover ze huurder zijn. Hè?
Ja,
mensen die gekocht
maar
hebben.
Ook als je kocht. Hè? Ik bedoel, voor een modaal inkomen is Amsterdam op dit moment.
Nu is het onbetaalbaar.
En niet alleen Amsterdam. Ja. Ik bedoel, dan moet je echt heel ver gaan.
Absoluut.
Wil je het kunnen betalen?
Ja. En, maar dat kunnen kinderen van huurders niet meer. En zeg maar kinderen van ouders, als ze niet te veel kinderen hadden. Die hebben ze een jubelton meegegeven. Nou, het wordt tijd voor een jubeljaar. Dat ja. wij de huurdersheffing terugkrijgen.
Nee, nee. Ja. Maar dat is het hele beleid. Is dus ja, de markt. De markt is koning. Ja. De markt bepaalt.
En dat werkt heel prijsopdrijvend.
En dat is natuurlijk een verschrikking voor een stad zoals Amsterdam. Maar wat ik me afvraag, want ja, zij moeten in principe als ze huurders wegjagen, min of meer.
Ja.
Dan moeten ze weer andere woningen aanbieden. Doen ze dat ook? Of doen ze dat heel ver?
Nou, ze zeggen dat ze voor elke verkochte woning de twee terugbouwen. Dat moeten we nog zien, want dat is in de.
Kan je dat controleren?
Nou, dat de actiegroep Niet te Koop zit daar bovenop. Maar die zeggen het is gewoon een leugen, want tot nu toe gebeurt dat niet. En met de stijgende prijzen en wat er ook terugkomt, het zou kleiner zijn en op mindere locaties. Hè? Want anders kan je niet van zo'n topwoningen als die wij in het Antropodoc, ja, dat behalve dat ze aan onderhoud en verduurzaming toe zijn, waar geen geld meer voor is, omdat dat weggegeven is. Ja, het zal altijd minder worden. Hè? Dus ja. Eigenlijk wel gewoon in stadsdeel Centrum Oost, daar ligt het Antropodoc. Daar zijn nou nog maar 21% van de woningen is corporatiewoningen. En dan tel ik nog mee, daar zit inclusief de woningen die al geliberaliseerd zijn. Dus waar je al een hogere huur betaalt.
Wat is het percentage nu van gekochte woningen, verkochte woningen en huurwoningen?
Oh, nu zijn er nog maar, een paar. Helemaal in de begintijd zijn er dus een paar verkocht aan die starters die een huurwoning hadden boven hun bedrijfje. Maar nu, ja, er is bijna niemand die dat kan betalen. Dat is precies wat de bewonerscommissie zei. Dus er zijn er nou ja, 3 of zo, geloof ik, verkocht. Maar wat ik zei, het gaat heel snel. Omdat de verloop is en ze niks doen aan bereikbaarheid van de woningen.
Nee.
Maar,
en wat betreft de verduurzaming, hè, wat zou je dan kunnen doen? Want ja, dat is een oud complex. En ik weet niet, ja, zijn er wel dubbele beglazing? Of,
dubbel beglazing is er wel. Maar zeg maar, Van Sticht heeft er allerlei ideeën. Die kent dat complex natuurlijk op zijn duim. En die vindt er allerlei ideeën over. En ik las ook vorige week een heel interessante brief van Floris Alkemade. Die zei, wat je eigenlijk moet doen is de focus op van nieuwbouw halen. Dus dat bouwen moet je vanaf. Je moet gewoon naar eerlijker delen. En je moet verduurzaming koppelen aan. Want heel Amsterdam moet van het gas af. En die verduurzaming moet je koppelen aan verdichting. En bij verdichting, dus als je 10% meer woningen op de. Want er zijn ook minder gezinnen komen te wonen. Hè, dus sommige mensen, zoals ik, zou best wel kleiner willen wonen. Maar niet als ik daar veel meer voor moet gaan betalen. En die. Als je
helemaal ver weg moet gaan. Ik bedoel. Ja. Helemaal maar, uit je buurt. En,
ja, dat wil je natuurlijk niet. Dat vind ik dus echt asociaal. Ja. Maar dat tast de sociale cohesie aan.
Het is zeker ook voor oudere mensen, hè, want dat is een vertrouwde omgeving. Ja. En dan moet je, jonge mensen die kunnen makkelijker aanpassen. Maar ben je ouder, ben je gepensioneerd, nou, dan heb je je buurt en dan heb je je plek. En dan moet je ineens naar heel
voor
ver.
Voor kinderen is het ook niet
naar
leuk,
naar Almere hoor. Toe of zo. Ja, heel veel mensen gaan naar Almere.
Ja, zijn ook al heel veel gegaan. Maar ik bedoel, mijn ouders zijn heel vaak verhuisd. En toen ik een dochter kreeg, toen dacht ik, nou, ik ga niet meer verhuizen. Ik wil een kind dat niet aandoen. He? Ik bedoel, zij konden niet anders. Ja. Maar dat je dus van school verandert. En dat je raakt toch. Terwijl zij heeft in het buitenland gestudeerd. En dan komt ze weer in Nederland. Dan is ze weer thuis.
En wat betreft de verduurzaming van die woningen. Ja, ze willen van het gas af. Maar wat is het alternatief dan? Wat zou je kunnen doen? Want,
je kunt. Ja, ik ben geen technicus. Maar laten we met de daken, daar weet ik dan wel wat van. Omdat ze mijn dakterras gesloopt hebben. Als bewonerscommissie hebben we de hele tijd gezegd. Je moet groen. Zonnepanelen is prima. Ja. Maar je moet ze combineren met blauw en groen. Dan randeer ze beter. Hè? En dan, want wij zijn vooral een hitte-eiland. Dus,
maar jij zei blauw en groen. Ja, groen.
Water en groen.
Ja.
Als je dat doet, dan is dat ook goed tegen de bestrijding van de hitte. Ja. En ze en ze randeer beter. Maar daar is geen twijfel bestaat daarover. Er zijn ook heel mooie plannen gemaakt die wij nooit gezien hebben. Van Sticht had een plan gemaakt waar wij 2 jaar naar gevraagd hebben, maar niet gekregen hebben. Hebben we zelf boven tafel moeten halen. Maar goed, dat kan, maar dat kost geld. En dan zeggen ze, dat geld hebben we niet. Dus wat doen ze? 1 zee van zonnepanelen, het nieuwe asfalt. Hè? En dan, dus die hitte gaat nog weer stijgen. Wij hebben als bewonerscommissie gevraagd om een onderzoek naar wat dat gaat doen aan de binnentemperatuur van huizen met een dakopbouw, die dus op uitkijken. Hè? Nou, daar was geen geld voor. Laten we eerst die discussie maar doen. Nou ja, goed, die discussie begint op gang te komen op ons initiatief. Hè? Nou, ook met de VVE. Dus ik hoop dat daar wat uitkomt. Maar dat is een voorbeeld. En de verduurzaming zou ook kunnen zijn dat je de woningen bereikbaarder maakt, omdat we allemaal ouder worden. Hè? Dus dat je de mensen gewoon kunnen blijven wonen. En de verduurzaming schijnt dus een heel systeem mogelijk te zijn van waterpompen. En dan ook samen met 2 andere panden die Van Sticht opgeknapt heeft. De kazerne bij de kazerne. En het oude gas, op de Hoogtekadijk. Dus er zijn allerlei plannen, dus alles is mogelijk. Maar
je hebt naast het Anthropodok, dan heb je een heel groot complex. Mm-hmm. Dat is een oude fabriek.
Ja, die bedoel ik.
Ja.
Die maar staat ook al de hele tijd leeg.
Maar daar kunnen ze gewoon 100 zonnepanelen op zetten.
Ja, maar ja. Want
daar heb je een platte dak en het is een industriegebouw.
Ja, maar zij denken alleen
dus
maar.
Zij zouden op die manier zo kunnen oplossen dat je daar heel veel energie op wekt.
Alles kan. En dat de plannen zijn er wel, maar het enige...
Maar dat gebouw staat leeg.
Volgens mij staat het nog steeds leeg, ja.
Ja, maar dat zijn rare dingen.
Ja, maar
dat
staat in Amsterdam ongelooflijk. Ja, in heel Nederland precies, ongelooflijk leeg.
Heel veel
dus leeg. Als je nou kijkt wat je moet doen. Ja. Kijk, als de Alliantie nou echt vindt dat er dan de woning nood wil oplossen, help dan mensen die willen doorstromen.
Ja.
In plaats van dat, dan zeg je niet dat je bij elke... Gewoon vrij ruilverkeer tussen bewoners. Hè? Wat bemoei je je mee? Maar dan willen ze weer geld vangen. Dus dan krijg je allebei hogere huren.
Ja.
Het Rijk idem dito. Als je gaat samenwonen als AOW'er, dan word je gekort. Je hebt die kostverdeling.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk niks kosten. Nee. Dat ze zo doen.
Ja, en eigenlijk het idee dat zij een staat willen hebben alleen voor de rijken, dat is zo asociaal. Alleen dit idee.
Ja, nou, dat zeggen ze er niet. Ze zeggen
ja,
dat.
Ja, nee, maar dat is de werkelijkheid.
Dat is de werkelijkheid.
Als je dat niet probeert te corrigeren.
Ja.
Hè?
Ja.
Want kijk, die rijken, die vinden wel wat. Hè?
Ja, maar die worden er alsmaar rijker van. Hè?
Daarom, maar die dat is niet het probleem. Die zoeken het zelf uit. Ja, ze kunnen het uitzoeken.
Ja.
Het gaat erom dat je nu op deze manier eigenlijk... Ja, ook de modale inkomens...
Absoluut.
Gewoon de staat uitstuurt.
Nou ja, ook het is helaas... Ik bedoel, ik ben net met pensioen. Ik kan ook niet meer denken, weet je wat, ik ga wel naar Friesland. Ik hou van zeilen. Want daar, daar gaan de prijzen ook omhoog. Ja, het is landelijk iets.
En je hebt zelfs die woningen voor ouderen. Ik weet, er zijn bepaalde complexen die zij nieuw gebouwd hebben. Maar daar betaal je €3000 per maand of zo. Ja. Dus dat is duidelijk alleen voor die superrijken.
Nee, het is voor mensen... Je kan de mensen ook bij zijn met een laag inkomen, maar die gewoon een huis verkocht hebben en dan kan je gewoon, dan is dat je pensioen geworden. Wat ik je zei, die mensen beneden, die hebben geen hogere inkomens vaak dan wij hadden, maar die hebben 500.000 verdiend. Terwijl wij straks, per jaar 17.000 à 20.000 euro gaan betalen. Ja, dat blijven betalen.
En
tot
de diversiteit
dood,
ook in de staat. Op deze manier ga je dat helemaal vernietigen.
Ja.
Ik vraag me af waarom niet een discussie gevoerd wordt, maar dan landelijk, over dit soort kwesties. Want ze praten zoveel over diversiteit, over inclusiviteit, maar op deze manier, dan doe je eigenlijk een soort apartheid. Dan werd je een soort apartheid.
Ja, het komt op gang. Dus vorig jaar die woonopstand, dat was erg hoopgevend. En ook, zeg maar, je merkt ook in de politiek dat er een beetje gevoeligheid voor komt. Maar echt een radicale doorbraak is er niet. Terwijl, als het om ongelijkheid gaat, ook in Amsterdam. Hè, Marjolein Moorman, het is dus geweldig werk als het om onderwijs gaat. Maar onderwijs is al lang niet meer de grootste ongelijkmaker. Koop-huur, dat is de ongelijkheidsmachine.
Ja. Ja.
En daar is veel te weinig oog voor. En ze noemen het sociaal. Dus het is net alsof je een gunst hebt dat je in een sociale huurwoning woont. Terwijl wij meer betalen dan het kost. Het is eigenlijk, als je erover... Het enige wat nog sociaal is, is aan de sociale woning.
Eigenlijk, ja, jullie zijn de inkomstenbron voor de woningcorporaties. Dus, ja.
Het enige wat is nog sociaal aan is... Ik had er net beneden even over met een, ook een buurtgenoot die daar toevallig zat. Zeg je, het enige wat er nog sociaal is aan de sociale woningbouw, dat zijn de huurders. Hè? Maar verder...
Nee. Nou, we gaan luisteren naar een nummer van Crosby, Stills, Nash & Young, Our House. En daarna hebben we nog wat conclusies met jou, Janneke.
You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. For me, only for me. Come to me now.
En dat was Crosby, Stills, Nash en Young in Our House. Want dat is het thema van vanavond. Ik heb nu even aan de lijn Bernard Gerard. Bernard, ben je er? Hallo?
Hallo? Ben je?
Ja, goedenavond, Bernard. Ben je aan de lijn? Ja.
Moet ik wat zeggen om te kijken hoe het klinkt?
Ja, nee, dat is goed. Nee, dit is even een test voor volgende week. Want volgende week gaan we praten over de luchtvaart. Gaan we praten over brandstof voor vliegtuigen en... de gevolgen voor het milieu, de schadelijkheid van deze brandstoffen en mogelijke alternatieven. Kan je misschien iets zeggen? Want ik moet even de kwaliteit van de lijn nakijken.
Ik zou een paar een kort verhaaltje vertellen. Dat is toevallig iets waar ik niet mee bezig ben. Ik heb een artikel gemaakt op mijn site over het loosgehalte van vliegtuigbenzine. En let wel, niet van kerosine, maar van benzine. Dat zit in die kleine sportvliegtuigjes en zakenvliegtuigen die een zuigermotor hebben. En daar zit best veel in. Bij auto's hebben ze de benzine 40 jaar geleden al loodvrij gemaakt. Maar vliegtuigen vliegen dus nog steeds met loodhoudende benzine, als ze dus een zuigermotor hebben en zo'n propeller. En nou blijkt dat in de nabijheid van vliegvelden de loodregen die eruit naar beneden komt, de bloedconcentratie van lood verhoogt, onder andere in kinderen. En dat is best zorgelijk.
Ja, om hoeveel lood gaat het? Wat voor...
Het gaat in Nederland in totaal om 1 miljoen kilo lood per jaar. En dat gaat dus om lood wat bewust toegevoegd is. De meeste metalen die jij noemt worden niet bewust toegevoegd. Die komen er per ongeluk in of die zaten al in de ruwe olie voordat die bewerkt werd. Maar in dit specifieke geval, dat lood is dus aan de benzine toegevoegd. Net zoals dat 40 jaar geleden nog bij auto's gebeurde.
Ja, maar waarom voegen ze dat dan aan het brandstof toe?
Dat voegen ze aan de benzine toe. Ik zeg niet aan de brandstof, maar aan de vliegtuigbenzine. Omdat het, net als vroeger bij auto's, het kloppen tegengaat. Als je dus een benzinemotor hebt, dan wil je een hoog octaangehalte. Als je dat niet hebt, dan is de benzine te vluchtig. En dan ontploft het mengsel al voor de zuiger boven is, dan heet het kloppen. En dat is dus slecht voor het functioneren. En ze willen dat vliegtuigmotoren niet gaan kloppen. En een van de manieren om dat te doen is om daar een loodverbinding in te stoppen. Ja. Waardoor je als het ware kunstmatig octaangehalte verhoogt. En waardoor je dus niet meer gaat kloppen.
Ja, ja.
Maar die lood die je in benzine stopt, komt er uiteraard ook weer uit. En dat wordt een fijn stofregen op de grond. En die richt meer die schade aan.
Ja, ja.
Dicht bij het vliegveld.
Ja. Nou, ik wil zeggen, Bernard, bedankt voor... Dit was een heel kort iets, maar we spreken volgende week. Dan hebben we een hele uitzending. En dus dan gaan we echt uitgebreid praten over dit soort... over vliegtuigbrandstof en gevaren en problemen
mee,
voor...
voor je belt me om 20:10.
Volgende week bel ik jou om 8:10. Ja.
Ja, 20:10.
Ja.
Oké.
Okay. Hartelijk
dank.
Dit was even
deze lijn is, wacht even. Deze lijn is goed genoeg.
Deze lijn is perfect. Is prima.
Oh.
Heel goed.
Oké.
Tot volgende week. Dag.
Ja.
Dag Bernard. Ja. Nou, we hadden even Bernard Gerard aan de lijn. Want volgende week gaan we het hebben over vervuiling door... de luchtvaart. Maar ja, met jou, Jonneke, dus je staat er vrij positief. Je denkt dat het, er is nu een, de wonende alliantie heeft even het project op pauze gezet. Je staat er positief tegenover. Je denkt dat het mogelijkheden zijn.
Ik denk dat het wel tot een stop komt. Als ik zo de sfeer proef, ook in de stadsdeelraad, waar wij ook in gesproken hebben. Maar dan zijn we er nog lang niet. Hè? Want dan hebben we alleen maar die stop op de verkoop. En dan hebben we nog niet de liberalisatie van de huren aangepakt. Waardoor dat we alsmaar meer moeten gaan betalen voor huizen die we al 3-4 keer hebben afbetaald inmiddels. En waardoor het echt en de verduurzaming is dan nog niet aangepakt en het groot onderhoud. Dus er is nog een hele lange weg te gaan. Maar het zou wel een belangrijke eerste stap zijn. Maar dan is het alleen nog maar. Ik merk nu, of wij merken nou. Dat we sympathie krijgen voor stop. Onze verzoek stop deze asociale uitverkoop. Maar dat sommige mensen dat ook eigenlijk vooral doen, omdat het zo'n monumentaal pand is en een paradepaardje van de sociale woningbouw. Hè? Maar het mag ook niet op de Matrozenhof en het mag ook niet. Ik bedoel, het moet eigenlijk in heel Centrum-Oost, moet bij de volgende prestatieafspraken met de gemeente moeten gewoon een stop komen op verkoop. Überhaupt landelijk zou er een stop moeten komen. En prestatieafspraken met corporaties, even met de overheid, ja, er zouden prestatieafspraken met de huurders moeten komen.
He, ja, maar prestatie, ja, bijvoorbeeld, dat zouden ze manieren bedenken om het te verduurzamen en financiering daarvoor te vinden. Ik bedoel, zij moeten ook wat verzinnen. Dat zijn hun huizen.
Ja, he? En die wij
betalen. Zij moeten zorgen dat er een manier is om het te verduurzamen.
Ja, maar dat kunnen ze alleen maar als dus de overheid. Dus er moet echt een radicaal andere woonpolitiek komen.
Dat is de belangrijke prestatie.
Ja, dus de prestatie moet niet meer zijn dat zij nieuwe huizen gaan bouwen. De prestatie moet zijn, dat is ook wat Van Alkmaar zei, wat Hoogsemacht zegt. Je moet nou de focus leggen op de bestaande woningen.
Ja.
En dat geld is daar wel voor, als je het niet, je het niet weg
kan. En al die lege gebouwen en al die ruimte die niet gebruikt wordt.
Ja, kraakverbod moet opgeheven worden. Hoge boetes op leegstand. Dat zijn ook allemaal elementen, allemaal dingen die kunnen bijdragen. Ja. En de politiek moet dat uiteindelijk doen. Hè? Maar actie, voorlopig zullen we dat moeten afdwingen met acties.
Ja.
En mensen moeten meer gaan stemmen. Hè? Want sommige mensen hebben zo het vertrouwen verloren. Vooral mensen die in hele slechte sociale woningen zitten. Wij hebben dan nog allemaal als hoogopgeleide gewoon wel toegang tot die politiek. Maar er zijn ook wijken waar mensen in veel slechtere huizen zitten. Wij klagen dan alleen over liften, daken. Maar die ook schimmel hebben. Dat hebben wij nog niet. Hè?
Nee.
En we hebben nog wel dubbel glas. Er zijn ook huizen die dat niet meer hebben. En mensen in die wijken gaan niet meer stemmen. Of die stemmen in veel mindere mate. Die geloven er helemaal niet meer in. En als ze stemmen, stemmen ze soms ook nog echt op de verkeerde partijen.
Ja, ja, ja. En de politieke partijen, dan denk ik aan de linkse partijen. Zoals SP bijvoorbeeld. Ja, die heeft de laatste verkiezingen niet zo goed gepresteerd. Maar volgens mij, omdat zij niet op de juiste prioriteiten die bewoners betrekken. Want als je dat doet, als je echt actief bent op dit soort terreinen, er is heel veel. Er zijn heel veel bewoners van sociale huurwoningen die best bereid zouden zijn om dan op hun te stemmen als zij zich echt inzetten.
Ja, ze hebben ze nu, moet ik echt toegeven.
Maar dan moeten ze nu echt duidelijk doen.
Ja. Ja,
en maar niet alleen, ze doen iets voor de allerarmste. Dat is prima, dat is goed. Maar dat is niet genoeg, want die allerarmsten die gaan niet stemmen natuurlijk. Want die hebben andere zorgen, die hebben andere problemen vaak.
Ja, maar we hebben met een groepje.
En die modale groepen hebben zij een beetje uit het oog verloren.
Ja, ja. Wij hebben gewoon ook even alles voor de verkiezingen van de gemeenteraad, alle programma's bekeken van de politieke partijen.
Ja.
En dan schrik je ervan dat ook echt linkse partijen zeggen van het over scheefwoners hebben. En wat ik net zei, alle woners zijn scheefwoners. Heb je het over? Wij betalen te veel.
Ja.
En een Partij van de Arbeid.
Ja, en je zet
ook
burgers tegen elkaar. Hè? Ik bedoel,
je maakt echt, zeg maar, ook in ons complex. Er zijn mensen die voor dezelfde huis. Sommigen hebben dus een 500.000 verdiend op een huis. Anderen moeten alsmaar meer betalen. Ja. En hun buren met een soms groter huis betalen weer minder. Het is echt zo willekeurig. En je. Ja, het is. Maar de PvdA stond in het partijprogramma. Daar heb ik nog een hele discussie over gehad. Want daar ben ik lid van. Maar ik heb er om die reden niet op gestemd deze keer. Die staat. In Amsterdam slaapt niemand op straat. Nou, kom je wel eens buiten. Huizen zijn geen handelswaar. Nou, nee. Dacht het wel. Dat zijn ze wel geworden. Mede door het beleid van de PvdA. Nee. Dus dan moet echt dat. Maar ik denk dat de stemming is aan het kenteren, hoor.
Ja.
Ik bedoel, het begint echt een beetje door te dringen. Zoals Cody ook vanmorgen in de Volkskrant in een interview zei. Nu het de middeninkomens gaat raken, heb je kans dat het gaat kantelen.
Ja.
Dus laten we hopen dat
het
bij
is
een orthodox
belangrijk
start.
Dat bewoners gemobiliseerd worden. Dat zij ook het belangen inzien. Ook als zij niet meteen bedreigd worden.
Ja. Ja.
Dat zij op die manier zich wat meer inzetten. Want het is belangrijk dat deze stad en staat voor iedereen blijft.
Absoluut.
En niet alleen voor de superrijken. We moeten het even afsluiten, maar we draaien nog een beetje wat muziek. En dat zijn de Beatles in The Long and Winding Road.
Winding Road. Yeah. disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to
zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Onda Italiana. Dit was Voice of the Town op woensdagavond met Silvia Terribili. En vanavond hadden we Jonneke Beckenkamp in de studio als onze gast. En we hebben gesproken over de plannen van de woningcorporatie, de Alliantie, om de sociale woningen asociaal te gaan verkopen. Maar gelukkig zijn er... Ja, er zijn bewegingen die ons wat doen hopen, Jonneke. Je staat er positief.
Ja, je moet altijd positief blijven. Want als je dat niet meer hebt, dan geef je het op. Hè? Dus, en door positief te blijven, creëer je ook hoop. En dat is de energie. Hè? Dus wij hebben wel... ik heb de afgelopen week echt bijna een dagtaak gehad... aan het organiseren van dat dokoproer. En er zijn meer mensen ontzettend druk mee... Maar het is ook fijn omdat je dan toch weer merkt... Ja, we doen het niet alleen en er gebeurt wat en we doen het met elkaar. En houden het ook leuk met elkaar. Hè? Dus dat is erg belangrijk. En ook dat dat de groepen dat niet te kopen en wij weigeren de huurverhoging en de woonopstanden. Dat al die groepen elkaar weer gaan vinden. En misschien moet het wel komen tot oprichting van een huurderspartij. Ik hoop het niet. Ik hoop dat het gewoon mijn lobby bij de verschillende partijen kan blijven. Maar kijk, de boerenpartij, die de burgerboerenpartij heeft het. Dat is eigenlijk. Ja, en die worden uitgekocht. Hè? En wij worden uitgerookt.
Ja. Nee, het is belangrijk om binnen die progressieve partijen, zeker zoals de SP of Partij van de Dieren, hè, partijen die daar ondersteunen. Eigenlijk op lokaal niveau, landelijk kan het wat meer. Maar het is heel belangrijk om bij deze partijen gewoon gehoord te krijgen.
Ja, de actieve
en
want
het is in hun interesse ook.
Absoluut,
hè? Want op deze manier dan wordt het bij de volgende verkiezingen. We hebben trouwens binnenkort weer verkiezingen, denk ik. Hè?
Nou, ik hoop dat we er dan
dat
iets van gaan zien.
Dat is zo belangrijk voor hun ook. Want wij zien de linkse partijen eigenlijk een beetje terug. Zijn een beetje teruggegaan. Want ja, Amsterdam wordt in staat van rijkere. En die stemmen normaal gesproken niet links. Dat is in hun belang ook. Om goed te luisteren naar jullie. We moeten afsluiten. Bedankt, Jonneke. En we blijven het volgen.
Graag gedaan. Ja. En ik hoop dat we de volgende keer kunnen melden dat de verkoop definitief gestopt is. En wat dan ons volgende punt wordt.
U luisterde naar Voice of the Town. Op Radio Salto Amsterdam, woensdagavond van 8 tot 9. Tot de volgende keer.